Maar met elkaar naar 1 Korinthe, hoofdstuk 1. Naar het gedeelte waar we zijn gebleven, 1 Korinthe 1. En dan gaan we lezen. Ik stel voor vanaf vers 17. Vers 17. Want dat hoort er eigenlijk nog wel bij het gedeelte waar we nu aan komen. Dat is vers 18 tot en met vers 31. En vers 17 is zo'n overgangsvers waar je een overgang vindt tussen het Bijbelgedeelte waar we de vorige keer bij hebben stilgestaan en waarbij we nu gaan stilstaan. Dus vers 17 is zo'n overgangsvers en we lezen het er nogmaals bij. Vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die voor ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Heere. Ja, we hebben de voorgaande keer al stilgestaan bij die verzen, vers 10 tot en met vers 17, waar we zagen dat er een enorme verdeeldheid was in die gemeente in Korinthe. En dat de een zei, ik ben voor Paulus, en de ander die zei, ik ben voor Kefas, en nog andere, ik ben voor Christus. En dat er heel wat partijschappen zo waren. En ja, Paulus die legt daar de vinger bij en die zegt, ja jongens, dat deugt niet, die verdeeldheid. En hij trekt dat eigenlijk door naar de prediking die daar in die gemeente geschiet in het algemeen. En dan moet je er rekening mee houden dat dat een gemengde gemeente was van Joden en Grieken. En dat natuurlijk we ons bevinden in Griekenland, in Korinthe, de hoofdstad van Achaïe. En dat ja, de Grieken ja, nogal redenaars waren en de redenaarskunst nogal hoog hadden. En hij heeft nogal wat aan te merken op de wijze van prediking. En dat is wat hij eigenlijk, hoe hij die doorsteek maakt hier. Hoe hij gaat om niet alleen de vinger te leggen bij de verdeeldheid in hun samenkomen, maar ook nog hoe ze samenkomen en hoe er wordt gepredikt. En in dat samenkomen heeft hij dus ook laten zien dat hij zelf gezonden is, hè, om het evangelie te verkondigen. Hij is niet gezonden om te dopen. Hij laat eigenlijk zien dat prediken zonder dopen heel goed mogelijk is. Laat maar zomaar zeggen. Maar goed, hij gaat in dat 17e vers, maakt hij dan die doorsteek naar de prediking van het evangelie. Dat hij is gezonden, want hij een apostel is. Apostello, hè. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Hoe het evangelie te verkondigen, zegt hij. En dat niet met wijsheid van woorden. Zoals eigenlijk de Grieken dat geweldig vonden. Als er een redenaar was die met wijsheid van woorden sprak. Heel elegant sprak. Dan werd men begeisterd als het ware door de redenaar. En werd men daardoor meegenomen en beïnvloed. Maar hij zegt nee, ik ben gezonden om het evangelie te verkondigen. En dat expres niet met wijsheid van woorden. Waarom? Om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Ja, die wijsheid, hè, die wijsheid van woorden. Dat woord wijsheid komt hier in dit hele gedeelte 17 keer voor. Je zou kunnen zeggen, als je zoekt naar een gedeelte in de Bijbel en je wil weten wat het sleutelwoord van een gedeelte is, nou, dan vind je hier direct het sleutelwoord. Wijsheid. Je valt hier over die wijsheid. Wijsheid hier is het sleutelwoord. En eigenlijk worden we met die wijsheid geconfronteerd hier in dit hele gedeelte, met twee manieren van denken. Wat wordt hier door Paulus tegenover elkaar gezet? De wijsheid van mensen tegenover de wijsheid van God. En de wijsheid van mensen redeneert heel anders dan de wijsheid van God. Menselijke wijsheid en goddelijke wijsheid is niet te verenigen. Er staat tegenover elkaar. Het botst ook. De mening van God over de dingen is totaal anders dan de mening van de mensen over de dingen. En over dit leven. En de manier van leven. En wie we zijn. En waar we heen gaan. Wat is menselijke wijsheid hier in dit hele gedeelte? Want ze hebben het toch wel, de NBG-vertalers althans, die hebben boven het gedeelte vers 18... hebben ze bij mij, boven die perikoop, hebben ze cursief gezet, goddelijke tegenover wereldse wijsheid. Goddelijke tegenover de wijsheid van deze wereld, de wijsheid van deze, van de mens. Nou, wat is menselijke wijsheid in dit gedeelte? Wat staat ook een beetje in het Grieks voor wijsheid? Dat is kennis, gnosis. Dat is filosofie. En daar waren de Grieken natuurlijk sterk in. Die Griekse wijsheid, die Griekse filosofie, die Griekse kennis, dat is iets wat doorgegaan is tot de dag van vandaag. Wij hebben heel veel nog steeds in onze maatschappij wat terug te voeren is eigenlijk op de Griekse wereld. Je kan wel zeggen dat het Griekse Rijk, hè, is van Alexander de Grote, is overgenomen door het Romeinse Rijk en dat we nu eigenlijk in een soort verlengd Romeins Rijk leven in Europa, ja, maar alle eigenschappen van de Grieken is in dat Romeinse Rijk overgenomen. Heel veel in de wetenschap hebben we allemaal te danken aan de Grieken. Heel de wijsbegeerte, de Griekse wijsbegeerte is doorgegaan, het Griekse denken tot in de tijd van vandaag. En dat kan je in alle universitaire richtingen waar je in kan gaan studeren, daar word je allemaal geconfronteerd, in welke richting je ook kiest, met de Grieken. En wat de Grieken ons allemaal in de rechtspraak en noem maar op, ons allemaal in de filosofie, ons allemaal hebben in de medici, wat ons allemaal hebben meegegeven. En hoeveel Griekse woorden wij in ons eigen taalgebruik, in al die Europese talen, wij allemaal niet eigenlijk woorden gebruiken die allemaal tot eigen Griekse woorden zijn te herleiden. Wat is de menselijke wijsheid? Wat is de menselijke filosofie, de Griekse filosofie? Onze menselijke kennis. Wat doen we in de wetenschap? Dat is de poging van de mens om de dingen tot de bodem toe uit te zoeken. Dat is wat wetenschap wil bereiken. De zaken doorgronden. zaken tot de bodem toe uitzoeken. En op zich zit er natuurlijk niks verkeerds in. Op zich is dat natuurlijk correct. Alleen waar wordt de mens mee geconfronteerd? De mens wordt geconfronteerd met zijn beperkingen. De mens denkt dat hij alles weet en alles kan leren weten. Maar de mens, als hij zich op het geestelijke vlak begeeft, dan wordt hij geconfronteerd met zijn beperking. Dan wordt hij geconfronteerd dat er een wereld is die God kent en die de mens never nooit leert kennen. Dat hij daar eigenlijk Gods verlichting en Gods geest bij nodig heeft, maar dat is een wereld die gaat niet voor hem open. Die is voor hem gesloten. Wat ook een kenmerk is van die menselijke wijsheid en dat pogen om alles te doorgronden en alles te leren kennen, tot de bodem toe aan de dingen uit te zoeken, is dat wel alles daarin de mens heel egocentrisch is. De mens staat in het middelpunt. En de mens wil eigenlijk onafhankelijk van God de dingen leren kennen. Niet in gemeenschap met God. Hij denkt dat hij God helemaal niet nodig heeft om eigenlijk de waarheid te doorgronden. En dat gaat ook alleen maar goed, dat doorgronden van de dingen in de wetenschap, zolang het beperkt blijft tot wat binnen de menselijke grenzen is gesteld. Maar gaat het daar overheen, dan wordt heel zijn wetenschap waardeloos. Waardeloos. Daar zit in de wetenschap brengt je nooit tot het leren kennen van God. Menselijke wetenschap brengt nooit vrede, brengt nooit hoop op de essentiële levensvragen die ieder mens heeft. Over vragen van leven en dood. Daar geeft de wetenschap never nooit antwoord op. Geestelijke groei kan wetenschap nooit voortbrengen. Dat zijn de beperkingen. De mens heeft geheel geen inzicht in het leven. Waar die vandaan komt, waar die heen gaat en wie God is. En waar liepen zijn menselijke overleggingen op uit? Broeders en zusters. Zijn menselijke overleggingen liepen uit volgens Romeinen 1. Zoek maar op. Romeinen 1. Want waar loopt al die wetenschap op uit? Dat is in het verre verleden geschied. En het gaat door tot de dag van vandaag. Romeinen 1. En dan lezen we vanaf vers 21. Romeinen 1 vers 21. Immers, hoewel ze God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Wat hebben ze gedaan? En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetigen en van kruipende dieren. Oftewel afgoderij. Daar is het wereldwijd altijd uiteindelijk op uitgekomen. Afgoderij. En je zou kunnen zeggen, ja, maar wij hebben hier toch in de westerse wereld, plegen wij toch geen afgoderij? Nou, de grootste afgod eigenlijk is wel de ego van de mens en is de mens die in het middelpunt staat. Dat is de afgod, zou je kunnen zeggen, van de 21ste eeuw. Of leven we nou, ja, de 21ste eeuw. We leven in de 21ste eeuw. Ja. Dat is eigenlijk de God van vandaag, de mens. En het geloof in het eigen kunnen van de mens. En dat we het kunnen bereiken met elkaar. Ja. Daar is dat overleg op uitgekomen. Maar wat de mens dus niet kent, ja, dat is de wijsheid van God. Ze kennen Gods plan niet. Als ik ga naar Efeze 3, waar we te maken krijgen met de openbaring van het lichaam van Christus, het geheimenis wat in God verzwegen is geweest, dan zegt in Efeze 3 Paulus daarover, hè, dat vers 8, mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. Wat is hem te beurt gevallen? Wat voor genade? Nou, om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En wat is die onnaspeurlijke rijkdom dan, die niet is na te speuren, hè, door de mens? Nee, dat moet hem geopenbaard worden van Gods wegen. Nou, om te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. En wat is dat geheimenis? Ja, dat is wat wij met elkaar zijn, het lichaam van Christus. En wie Christus voor ons is, het hoofd. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden machten in de hemelse gewesten, wat bekend zou worden, let op, de veelkleurige wijsheid Gods. Naar het eeuwig voornemen, naar het plan der eeuwen, staat in het Grieks, het voornemen der eeuwen, dat hij in Christus onze Heer heeft uitgevoerd. Nou, dat plan der eeuwen, dat kan de wereldse mens niet ontdekken. Dat is een wijsheid van God. Die is onnaspeurlijk. Dat moet als het ware aan je hart verlicht worden. En wetenschap op de universiteit, zou ik maar zeggen, kunnen ze daarin niet onderwijzen. De mens begrijpt van nature hier niets van. Die begrijpt niets van het leven. Die begrijpt niets van wat God voor hebt. Die begrijpt helemaal niets van dat God een plan heeft. Hij verstaat dat plan niet. Hij kent dat plan niet. Dat is buiten zijn scope. Dat is voor hem verborgen. Die wijsheid bijvoorbeeld, die roemt de apostel Paulus aan het einde van de handelingen in Romeinen 11. In Romeinen 11. Want dan vertelt hij dat hem duidelijk is geworden, Romeinen 11, vers 15. Wat er in de handelingen geschiet, want ja, dat krijgt hij ook maar geopenbaard. En ontdekt hij hoe het nou zit met zijn volk, met het volk Israël. In Romeinen 11, vers 15 zegt hij, want indien hun verwerping, de verwerping van Israël, en de verwerping van hun, van de Messias, want dat is eigenlijk wat wordt bedoeld, hè? Want het is hun verwerping, de verwerping van Israël. Wat verwerpt Israël? Israël verwerpt de Messias. Misschien moet je maar beter lezen, want indien Israëls verwerping van de Messias de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming, de aanneming van hun, van de Messias, anders wezen dan leven uit de doden? En dan zegt hij in vers 25, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimnis, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Aldus zal gans Israël behouden worden. En als hij dat dan ziet, dat het allemaal is volgens Gods plan, dat eerst Israël de Messias verwierp, maar later, in de toekomst, dat Israël de Messias zou aanvaarden, en hij dat geheimenis dan ontdekt, dat er een gedeeltelijke verharding voor een tijd over Israël is gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingaan, dan eindigt hij in een glorie aan het eind van het hoofdstuk, in vers 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid, net op het woord wijsheid, en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen, en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dan roemt hij Gods wijsheid. Dan ziet hij de diepte van Gods rijkdom. En van Gods kennis. Hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Terwijl het wel de woord onnaspeurlijk, ook in Efeze 3. De onnaspeurlijke kennis. En toch verlicht. Ja, daar hebben we dus mee te maken. Dat is wat de mens niet kent. Wat voor hem buiten zijn scope ligt. En als hij egocentrisch is en blijft in zijn denken. En het allemaal uit zichzelf verwacht. Ja, mensen, dat gaat niet lukken. Natuurlijk in Gods oog. Wat de wereldse mens, die God niet kent. Hoe die denkt, hoe die praat, hoe die handelt. En hoe die van zichzelf verwacht. God lacht daarom. Die is natuurlijk dwaas vanuit de kant van God gezien. Die hele wijsheid en dat pronken van die wijsheid. Van wat een mens denkt te doorgronden en denkt te kennen. Maar Paulus leeft natuurlijk in een intellectuele eeuw. Wij leven in diezelfde eeuw nog steeds. In intellectuele eeuw. En voornamelijk in zijn tijd waren daar die Griekse filosofen. Die alles redeneerden. Die alles verklaarden. Die op alles ingingen. Die allerlei theorieën hadden. Alle filosofieën hadden. En als je daar naar luistert. Nou, wat dan Plato en Aristoteles. En ja, noem ze allemaal maar op. Al die wijsgeren. En al die verschillende richtingen ook nog onder die filosofen. Hoe verrassend dichtbij zij bij de waarheid kwamen. Hoe zij God eigenlijk uit het waarneembare begonnen te beredeneren. En toch, als je daarover leest, het is allemaal mistig. Alles is voor hun toch in een mist gehuld. Maar ze praten notabene wel over de logos. En ze zeggen, die logos, dat is God. God noemen ze de logos. Hoe dicht waren ze niet bij de waarheid? Want logos is het woord. En Christus is het woord. En toch ontdekten ze Christus niet. Waarom? Omdat in de Griekse filosofie God een abstract ding was. Ze kenden geen persoonlijke God. Ze kenden geen concrete God. En het was Johannes in zijn evangelie, die openbaart in zijn evangelie van Johannes, dat de logos is de Christus. Zo begint hij. In het begin was het woord. Enzovoort. En dan gaat hij door. En dan laat hij zien dat het woord vlees geworden is. En dat het woord Christus is. Ze waren weer heel dichtbij de waarheid. En toch kenden ze de waarheid niet. Ze misten net de finesse. Ze misten net het doel. En dat is wat zonde is. Zonde is het doel missen. De kern missen. De zaak mislopen. En dat is wat een wetenschap doet. En niet anders kan. De menselijke wijsheid, die mist het doel. Dat is wat zonde is. Dat is jammer. Dat is zo zonde. Dat ontdekken ze niet. De mens heeft ook hulp van God nodig. En als de menselijke wijsheid alleen maar beperkt blijft, dat hij egocentrisch denkt, ja, dan ontdekt hij God niet. Menselijke wijsheid en ook redeneren, beredeneren, vanuit de wereld spreken en met de wereld spreken is heel gevaarlijk voor een christen. Was ook heel gevaarlijk voor Paulus. Maar let wel, hè, Paulus was een intellectueel persoon. Hij was niet eerst de beste. Hij was doorkneed in de schriften. Hij was opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Hij was een fariseer. Hij was een intellectueel persoon. Hij kon zich meten met de filosofen op de Areopagus. Dat kon hij. Hij kon zeer wel overwogen spreken. Hij kon als het ware zo boeiend spreken, ongetwijfeld. Want hij het hele gehoor kon meenemen. Dat iedereen er stil van werd. Zo kon deze man spreken. En toch doet hij het pertinent niet. Hij zou kunnen flirten. Als hij in de gemeente van Korinthe kwam. Hij zou kunnen wedijveren. Met de Griekse filosofen. Want de hele stad Korinthe als het ware aan zijn voeten lag. Dat vermogen had hij. En hij maakte er moedwillig geen gebruik van. En dat is wat hedendaagse sprekers zouden moeten beseffen. Dat Paulus zegt, natuurlijk hier in 1 Korinthe 1, dat hij pertinent weigert te doen. Ik ben gezond om het evangelie te verkondigen en dat niet met wijsheid van woorden. Waarom? Om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Dat is wat hij zegt. Ja, hij zou een heel getalenteerd spreker kunnen zijn als hij het zou willen. Maar dan zou je de kern kunnen missen van de boodschap. Namelijk de kern van de boodschap, Jezus Christus. Hij spreekt niet zo verbluffend, omdat hij het evangelie, het kruis van Christus, niet tot een holle klank wil maken. Als je dat gaat doen, wat doe je dan eigenlijk? Dan maak je het kruis leeg. Je haalt Christus van het kruis. Je vestigt de aandacht op jezelf. Je kan natuurlijk geweldig gaan spreken. En soms hoor je dat en zie je dat. Dat je met zoveel liefdevolle woorden en met heel veel redenaarskunst en als het ware een bloemlezing gaat houden over het kruis van Christus. En je kan in je samenkomsten, kan je dat gaan optuigen. En kan je dat gaan omkleden met muziek, met entertainment, met spektakel. Maar pas op. Als je dat allemaal zo vult met ideeën en met spektakel en andere zaken, dan ontdoe je het kruis van zijn kracht. Want dan ga je alle aandacht vestigen op het spektakel. En niet meer op het kruis. Want het kruis, het evangelie, is een kracht Gods tot behoud. Houd het vast. Geweldige redenaarskunst bij het brengen van het evangelie kan de mens niet redden. Kan alleen maar de mens misleiden. Daarom zegt Paulus bijvoorbeeld in Galaten 1 dat hij zegt van ik laat dat entertainment en dat spektakel, die wijsheid van woorden, dat laat ik weg. Want dan ga ik naar de mond van de mens spreken, dan ben ik geen dienstknecht meer van God, maar dan ben ik een dienstknecht geworden van mensen. Paulus vermeed alles wat de kracht van het evangelie teniet kon doen. Vers 18, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, let op, is het een kracht Gods. Ja, het woord des kruises is een kracht Gods. Ik weet wel, voor de wereld, voor de mensen die verloren gaan, die als ware weigeren daarop in te gaan, is het dwaasheid. Pure dwaasheid. Maar voor ons gelovigen, voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. En let wel op, broeders en zusters, in welke tijd staat dit? Dit staat in de tegenwoordige tijd. Het is voor ons, ook nu, op deze dag, het is een kracht Gods. Het woord des kruises, het evangelie. Wij denken vaak, als we over de verlossing spreken, dan gaan we vaak spreken in de verleden tijd, dat we verlost zijn in het verleden. Maar we dienen te beseffen dat verlossing iets is wat niet alleen iets is wat in het verleden is geschied, maar ook iets wat nu, vandaag, in het heden plaatsvindt en dat verlossing nog doorgaat in de toekomst. Het is niet één gebeurtenis geweest en dat is het dan. Nee, wat is verlossing? Verlossing vindt plaats als het ware in drie tijden. Wij zijn verlost geworden. Wij worden verlost. En we zullen verlost worden. En ik hoop dat in die laatste brochure die ik geschreven heb, ik weet dat mijn verlosser leeft, dat u duidelijk is geworden, als je het woord verlossing onderzoekt in de Bijbel, dat het niet alleen betrekking heeft op het verleden, maar ook betrekking heeft op het heden. Het is niet alleen dat we ervaren het verleden door het kruis van Christus verlost zijn van de straf der zonde. Die verlossing gaat ook door naar het heden. En in het heden worden wij bevrijd van de macht der zonde en van de inwonende zonde in ons. Zodat de geest in ons gaat leven. En Christus gaat met zijn evangelie, met zijn boodschap in ons werken. Daarom is het een kracht Gods in je. En ga je naar een bijbelstudie toe, of ga je naar een prediking toe, ga je naar de samenkomst toe, waar het woord van God open gaat, je gaat dat met elkaar bestuderen en onderzoeken, dan gaat daar kracht van uit. Welke kracht? Niet de kracht van de spreker, maar de kracht van God. Want hij werkt daardoor in je hart. Hij maakt je opeens iets bezig waar de menselijke wetenschap, de menselijke wijsheid, in hun gebied bij ophoudt. Hij brengt je in het gebied van de verlossing. En hij brengt je verder in die verlossing. Hij maakt je het leven van Christus openbaar, zodat je daaruit kan gaan leven. En dan ontdek je, als je naar huis gaat, dat het evangelie een kracht Gods is. Want het heeft in je gewerkt. En je merkt opeens dat je staat en niet meer zit of ligt, maar dat je opeens staat in het geloof. En dat je opeens, je wandel helemaal anders is. En in het begin had je misschien helemaal geen zin om naar die samenkomst te gaan. En dan ga je naar huis en denk ik ben toch hartstikke blij dat ik er geweest ben. Waarom? Omdat je in het woord God ontmoet. Het is een kracht Gods. Je ontmoet Christus in het woord. En je denkt ook dat verlossing niet alleen in het verleden is. Is er iets wat in het heden geschiet. Maar ook nog iets wat in de toekomst zich uitbreidt. Want we worden nog in de toekomst verlost van ons lichaam. En van de aanwezigheid der zonde. Dus die verlossing. Waar Christus mee bezig is in ons leven. Dat gaat maar door. Dat heeft een verleden. Dat heeft een heden. En heeft ook nog een toekomst. Het is een kracht Gods. We worden nu verlost. Maar voor de ongelovige, die weigert het evangelie, die weigert het woord van het kruis te omarmen, ja, is dat evangelie, die boodschap natuurlijk pure dwaasheid. Maar als je het evangelie predikt aan de ongelovige, en je ziet opeens dat iemand erop ingaat, dat iemand behouden wordt, Christus aanvaardt, dan ontdek je opeens, ja, de Heilige Geest, die moet echt wat doen aan zijn verstand. Want anders blijft het voor hem iets belachelijks om te geloven. Dat iemand hing aan een kruis en dat hij in staat is om je te verlossen. En elke keer als er iemand is die tot Christus komt, hè, die tot geloof komt, dan doet God eigenlijk een wonder. Elke keer maar opnieuw. Elke keer opnieuw wordt daar die kracht Gods openbaar. Ja, voor de mens is het dwaas. Die boodschap, die evangelie boodschap. Maar voor ons, voor God, is het een wonder. Een wonder wat plaatsvindt. En het is een wonder van genade. Het is een wonder dat opeens in geestelijke zin iemands ogen worden geopend. En hij gaat zien. Hij verlicht wordt in zijn hart. En opeens een wereld betreedt die buiten het bereik normaal ligt van de mens. En dat hij zo Christus werkelijk gaat zien, werkelijk ontmoet en het kennen als een heiland. Het is een kracht Gods, een wonder. Dan staat er in vers 19. Want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Let goed op in vers 20, want in het begin staat daar het woord tijd. En dat is eigenlijk het woord aion. En aan het eind van het vers staat het woord wereld. En dat is eigenlijk het woord in de grondtekst kosmos. Nou, eerst stilstaan bij het eerste. Waar God zegt: verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. En dan roept hij op: waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze aion? Van deze eeuw. Het rare is dat als wij nadenken over onze aion, onze eeuw, dat God een hele andere mening heeft over onze tegenwoordige eeuw, over onze tegenwoordige aion, dan de mens. Er is een enorm groot verschil tussen de wijsheid Gods en de wijsheid van de mens. Hoe God ernaar kijkt en beoordeelt en hoe de mens ernaar kijkt en beoordeelt. De mens vindt de tegenwoordige eeuw die vanaf Babel is, dat vindt hij een geweldige eeuw. Oh, we kunnen zeggen dat in deze afgelopen 4000 jaar van de tegenwoordige aion Ja, dat er heel veel oorlogen zijn, maar de mens is ervan overtuigd dat het alleen nog maar een kwestie van tijd. Oorlog zal te overwinnen zijn en de tijd van vrede komt. De tijd van de eenheid van de wereld komt. En heel het streven van de mens is erop gericht om vrede te stichten op aarde. En de mens denkt dat te kunnen bereiken. De mensen rustig, ach, dat is nog maar een fase, die oorlogen. We komen er naartoe, we bereiken met elkaar dat er vrede is en geen gevaar. De mens kent zo dat wishful thinking. En hij denkt het te kunnen bereiken. En we hoeven de tv maar aan te zetten. En we zien de ene wereldverbeteraar na de andere wereldverbeteraar voorbij komen. De mens heeft zo'n geloof in zichzelf. En zo'n geloof in eigen kunnen. En in eigen kracht. En dat is de enigste verlossing die de mens kent, die de wereld kent. Namelijk de vooruitgang. De vooruitgang. En het prediken van de vooruitgang. En de wereld verbeteren. En we kennen de wereldverbeteraars. En we kennen ook de wereldverbeteraars van 2008. We kennen de wereldverbeteraars zoals Al Gore. Met zijn film. We kennen de wereldverbeteraar Bono van U2. En het is niet te geloven dat in kerken, dat christenen, dit soort prediking denken dat dat het evangelie is. Of dat evangelie van een Al Gore of het evangelie van een Bono. Dat ze dat als ware als weer die de wereld willen verbeteren. Met heel het geloof in eigen kunnen, de menselijke wijsheid. Dat ze dat vermengen met Gods wijsheid. Het is belachelijk. Dat is geen evangelie. Maar de mensen maken dat tot een evangelie. En dan wordt het een horizontale evangelie. Dat is geen evangelie tot behoud. Dat is geen evangelie waar de kracht Gods in zit. Dat is geen evangelie wat de mens verlost. Wat antwoorden geeft op leven en dood. Nou, de wijsheid van God en de wijsheid van de mens, ja. Dat is niet te vermengen met elkaar. Dat is niet te mixen met elkaar. Maar velen doen dat. Dat is een essentieel verschil. Het geloof van de mens in zichzelf. Of het geloof in de verlosser, Jezus Christus. Vertrouwen hebben in de mens. En het van de mens verwachten. Of vertrouwen hebben in Christus en het van Christus verwachten. Egocentrisch leven. Of christocentrisch leven. Egocentrisch denken. Of christocentrisch denken. Ja, God denkt heel anders over onze aion. Weet je hoe dit noemt? God noemt dit de boze. De tegenwoordige boze aion. Dat noemt hij het. Het is de aion van de mens. Het is de dag des mensen. Maar de mens komt tot zijn volheid. 666. Daar loopt het op uit. En deze aion is boos. Waarom? Nou, staat erachter. Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Dat is het tweede deel van het vers. En daar staat voor het woordje wereld, staat het woordje kosmos. Kosmos. Wat is nou de kosmos? Nou, aan de kosmos, daar worden vanuit het woord verschillende betekenissen kan je aan hechten. Maar de kosmos hier is niet de aarde, bijvoorbeeld waar je op loopt. Of de kosmos die je kan zien als je 's avonds de hond uitlaat. Ik laat 's avonds de hond uit en als er dan geen wolken is, dan kijk ik ook zo'n beetje naar de sterrenhemel. En dan zie ik als het ware de hele kosmos, de aarde met heel de schepping erbij, de kosmos. Ja, dat wordt zo hier niet bedoeld. Wat is de kosmos hier? De kosmos is de manier waarop de wereld zijn loop heeft. Hoe de wereld functioneert. Het wereldsysteem. Dat wat de wereld drijft. En wie drijft deze wereld? Wat drijft deze wereld? Wie zit achter dit wereldse systeem? Achter dat wereldse denken? Hoe heeft de wereld zijn loop? Wie zit erachter? Ja, dat is Satan. Satan, de overste van deze wereld. De God van deze wereld. De God van deze aion. 21. Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft en ook niet wilde erkennen, dat zit er ook in, kennen en erkennen en herkennen, heeft God het behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Ja, Gods gedachten zijn hoger dan de onze, hè? Jesaja 55, zoek het maar eens op. Dan vinden we die tekst. Jesaja 55. Vers 8. Jesaja 55, vers 8. Waar de Heere zegt: want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Ja, de gedachten des Heeren zijn hoger dan de onze en zijn wegen zijn hoger dan de onze. En de mens zou moeten beseffen, ja, dat er een wereld is, dat er een wijsheid is die ver boven de wijsheid van de mens uitgaat. En als God zich dan openbaart, dan zou men eigenlijk daarop moeten ingaan. Maar men wil God niet erkennen. Dat lees je ook zo. We hebben gelezen in Romeinen 1, waar die overleggingen, waar die menselijke wijsheid op uitgedraaid is. En dat zien we ook in deze wereld. De mens is de God van deze wereld. En in de wetenschap, ook tegenwoordig, wat doet men? Ja, de wetenschap kan God niet gebruiken. In de wetenschap beredeneert men God weg. De wetenschap loopt in feite weg voor God. Wil God niet kennen. En wat doet God dan? Het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Dat heeft God behaagd. Om te redden. Zij die geloven. Hoe? Door de dwaasheid der prediking. Daar bedoelt God niet mee, daar bedoelt Paulus hier niet mee. Door dwaze prediking. Er is heel veel dwaze prediking. Heel veel prediking die gewoon dwaas is. Waar mensen zich echt in de prediking en alles wat ze tonen waar de wereldse mens even over op zijn terecht hoor, op zijn hoofd van krap, waar zijn die in vredesnaam mee bezig? En de wereldse mens, gewoon omdat het zo te dwaas is voor woorden soms, en wat de tv af en toe haalt, hè, wat christenen af en toe niet tonen en tentoonspreiden, is soms hemelschrijend qua dwaasheid. En ik kan me goed voorstellen dat de wereldse mens zegt, wat een dwaze, hè? En soms haalt het de tv. Dat ze allemaal zelfmoord hebben gepleegd of zo. Dwaasheid. Ja, dat bedoelt Paulus hier niet mee. Veel prediking is heel dwaas, vaak heel dwaas. Maar hij bedoelt de dwaasheid der prediking. Hè, dat Christus wordt gebracht wat... Het kruis van Christus wordt gebracht, de evangelie wordt gebracht wat voor de mens in de grond Christus dwaas is om in te geloven. Dwaze prediking is prediking in feite die Christus weglaat. Ik weet deze morgen, nu zitten we hier bij elkaar en over de hele wereld is het zondag. En overal, in elke tijdzone, hè, wordt het ongeveer een uurtje of 10. En er zijn weet ik hoeveel mensen, miljoenen mensen hoor, deze zondagmorgen. Om 10 uur komen ze samen in kerken en kringen over in de wereld. Maar hoeveel prediking is niet dat het eigenlijk dwaze prediking is. Omdat ze ineens het over Christus hebben. In de hele prediking komt de naam van Christus ineens voor. Kan je het voorstellen? Ik niet. Maar zo dwaas is het. Dan hebben ze het bijvoorbeeld over hongersnood. Dan hebben ze het over...
Ja, over het smelten van de ijskappen. Of hebben ze het over dat anders moet in deze wereld. Over de wereldverbetering enzovoort. Over het horizontale evangelie. En ze noemen dat evangelie, maar ze laten Christus weg. En ze denken niet te geloven. Dat is dwaas. Waar het hier over gaat is, vers 22. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. En wie is een gekruisigde Christus dan voor hen? Nou, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Ja, voor vers 22 hè, en 23. Ja, voor Joden is het een aanstoot en voor Grieken een dwaasheid. Wat is een dwaasheid? Wat is een aanstoot voor hen? Nou, de gekruisigde Christus. De gekruisigde Christus. Ja, dat eerste, dat Christus, de gekruisigde Christus voor Joden een aanstoot is, ja, daar kunnen ze maar niet bij. Dat de Messias is gekruisigd, dat kunnen ze maar niet behappen. En niet begrijpen. En niet vatten. Ze verlangen ook daarom ook altijd maar tekenen. Ze willen een teken zien. En die Jezus wordt er wel een beetje moe van. Van die tekenen. Dat ze hem als het ware niet willen aanvaarden als Messias. Hè? Als de Christus. In Matteüs 16. Dan houdt hij er ook mee op, hè. In elk evangelie op een gegeven ogenblik, dat kan je steeds ongeveer vinden in het midden van zo'n evangelie, dan stopt de Heer Jezus ermee om die tekenen te doen. Terwijl ze het wel willen en verlangen en erom vragen. Matteüs 16 vers 1. En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot hem en vroegen om hem te verzoeken, let op, om hem te verzoeken hoor, dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. En misschien hebben ze het wel bijgezegd. En dan zullen we geloven hoor dat u de Christus bent. Dat u de Messias bent. Hij antwoordde hun. En zeide. Bij het vallen van de avond zegt gij goed weer. Want de lucht ziet rood. En des morgens. Vandaag ruw weer. Want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden. Maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. En zal geen teken ontvangen. Dat het teken van Jona. En hij verliet en hij ging heen. Het was het teken van Jona. Dat hij 3 dagen was in de buik hè, van het zeemonster, laat ik maar zo zeggen. Van de vis. Ja, 3 dagen in het harde aarde. Joden verlangen een teken. Ja, ze konden maar niet aanvaarden dat Christus de Messias was. Waarom? Ze hadden een heel ander concept. Actueel idee van de Messias. Een heel ander idee van wie de Messias zou moeten zijn. Voor hun zou de Messias zijn de koning. De onoverwinnelijke koning. De koning die zou overwinnen. De koning die dat Romeinse juk in hun dagen zou afwerpen. Die als ware zelfs de Caesar van Rome zou verslaan. Die direct de wereldheerser op aarde zou worden. De koning der koningen. Ja, als Christus zich zo had gepresenteerd, dat elke Jood direct de Messias aanvaardt. En ze probeerden hem ook tot koning te maken. Hè? Nog vlak voor zijn kruisiging hebben ze hem op een veulen gezet. En in feite vroeg hij dan ook om die veulen. En om te zien wie hij was, ging hij op een veulen. Werd hij ingehaald, reed hij op een veulen Jeruzalem binnen. De intocht van in Jeruzalem, op een veulen. Als een hele lage koning. Geen eens op een paard. Maar op een veulen. Heel zwak. Een zwakke koning. Ja, pas na het kruis. Zo zou het zijn. Dat is Gods wijsheid. Dat is Gods kennis. Dat de diepte van zijn rijkdom. Pas na het kruis zou hij de koning worden. Het was wel waar. Wat er stond op het kruis. De koning der Joden. Hij was de koning der Joden. Hij was de koning van Israël. Dat was waar. Maar hij moest eerst lijden, eerst sterven. En daarna pas als de verheerlijkte opstaan, als de koning opstaan en als de koning verschijnen. Dat was Gods plan. Daar zat de hele verlossing aan vast. Maar En dat kon de Jood en kan de Jood nog steeds niet begrijpen. Zo'n lage koning, hun Messias, gekruisigd. Ondenkbaar, de Messias aan een kruis als een misdadiger. Dat een koning, de koning der koningen, zo zwak zou zijn. Dat hij genageld werd aan een kruis. Een koning gekruisigd als een misdadiger. Dat is ondenkbaar voor de Jood. Daarom stoten ze zich aan dat evangelie. Dat past niet. Dat vloekt met hun idee van de Messias. Nou, voor de heiden is het niet zozeer dat ze een conceptueel idee van de Messias hadden. Voor de heiden, voor de Griek, ja, is het eigenlijk, is het kruis van Christus, de gekruisde Christus, een dwaasheid. De Griek in de dagen van Paulus, in de dagen van de Korintiërs, maar ook de mens van tegenwoordig, die nog steeds dat Griekse denken heeft, die daar vaak intellectueel is. Ik kan rustig zeggen, al mijn collega's op mijn werk, mensen, dat zijn intellectuele mensen. Dat zijn gecultiveerde mensen. Die houden van cultuur. Die houden van mooie dingen. Ook in het uitgaansleven. He, daar vullen ze ook zeg maar hun huizen mee. Ze houden van kunst. Het zijn literaire mensen, onderlegde mensen. Wijsbegeerte, he, bij de Grieken. Filosofen. Ze houden van mooie dingen. En dan alleen het idee al dat daar, ik zeg het maar heel plat vloers, hè, dat een Jood daar hangt aan een kruis als een misdadiger en dat hij je kan verlossen, dat vindt de wereld te dwaas voor woorden. Is er goed over nadenkt natuurlijk. Vanuit de redenering van de mens, ja, is het ook te dwaas voor mensen? Is het belachelijk om te bedenken? En voor de intellectuele mens al dat bloed vergieten is zelfs weerzinwekkend. Is zelfs eigenlijk is dat hele evangelie om van te walgen. Daarom elke conferencier van Nederland, ja, die valt daarover. En je kan een leuke avond hebben als je naar dat theater gaat, maar altijd draait het daarop uit dat ze dat toch ook even, die dwaasheid wat hun zo irriteert. Ja, dat moeten ze er even aan de schandpaal nagelen. En grappen over maken. Ja, en toch, dat is de tegenstelling tussen Gods wijsheid en de wijsheid van de mens. Dat die gekruisigde Christus, dat evangelie, dat de Heer Jezus zelf, is een kracht Gods tot behoud. Dat is voor ons. Dat staat erachter, hè? We hebben gelezen. Maar voor hen die geroepen zijn, en wij zijn die geroepenen, ja, voor ons, Joden zowel als Grieken. Wat is Christus dan voor ons? Ja, Christus is voor ons de kracht Gods. En hij is in de tweede plaats de wijsheid Gods. Maar wat zegt Paulus in de Colossense? Dat we in Christus vinden. Wat vinden we in Christus? Als je werkelijk de Heer Jezus leert kennen. Eerst dat hij voor je wordt de kracht Gods, dat hij je redt. Dat hij je opeens eens verlost van je zonde. Dat je ontdekt dat er vergeving is in het bloed van Christus. En dat je dat aanvaardt. En dat er een reddende kracht is. En dat je persoon die kracht in je leven aanvaardt. En dat je leven verandert. Dat je opeens zijn leven krijgt. Eeuwig leven krijgt. Goddelijk leven krijgt. Opstandingsleven krijgt. En je gaat hem leren kennen, je gaat met hem wandelen, dan ontdek je ook dat alle schatten der kennis en alle schatten der wijsheid, waar zijn ze te vinden? In Christus Jezus. Omdat je in zijn kracht alleen maar voorwaarts kan gaan. In de macht en de kracht van zijn heerlijkheid, die hij als het ware, die kracht die in hem gewerkt heeft, die opstandingskracht, die leer je dan kennen. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Zegt Paulus in Filippenzen 3 vers 10. En Efeze 6 vers 10. Hè, dat we voorwaarts gaan in die geestelijke strijd. In de macht der heerlijkheid van zijn opstandingskracht. Zijn er kracht staat er eigenlijk, maar zijn opstandingskracht bedoelt Paulus daarbij. Niet onze eigen kracht, maar zijn kracht. Christus is een kracht in je. En Christus is, in hem zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En dan leer je daar kennen. Je wordt verrijkt, je wordt wijs in hem. Vers 24. En dan vers 25. Vers 25. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Wat een bijzondere tekst. Want het dwaze van God. En het zwakke van God. Weet je wie God is? God is de Almachtige. De Almachtige God. En zelfs het zwakke van God. Het dwaze van God. Is nog steeds wijzer dan de mensen. En sterker dan de mensen. Als je vergelijkt met elkaar. En dan vers 26. Want we moeten opschieten. Vers 26. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele invloedrijke. Niet vele aanzienlijke. Integendeel. Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, omdat hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Ja. Paulus zegt, ja, het is bijzonder dat als je kijkt naar wie dan geroepen zijn, zowel Grieken als Joden, en die de Heer Jezus hebben leren kennen als de kracht Gods en als de wijsheid Gods. Als je naar die hele groep kijkt, wat zijn dat voor mensen? Nou zegt hij, dat zijn helemaal niet zoveel wijzen naar het vlees. Zijn helemaal niet zoveel, laat ik het dan maar met andere woorden zeggen, zijn helemaal niet zoveel intellectuele mensen. Zijn niet vele, vele invloedrijke mensen op belangrijke posities in de maatschappij. Niet zoveel machtige mensen. Niet zoveel aanzienlijke. Noem niet zoveel aanzienlijke, hooggeboren personen. Hè, die van adel zijn. Of van koninklijke bloeden. Nee. Het is niet de high society. Zal ik maar zeggen. Die Christus leert kennen. Als de kracht Gods en de wijsheid Gods. Het staat niet dat het. Dat het er nooit zijn. Hè? Er staat niet veel. Geen wijze naar het vlees. Geen invloedrijke. Geen aanzienlijke. Nee, niet vele. Ze zijn er wel. Maar het zijn er niet veel. Dat is een beetje. Ja, dat zouden mensen ook niet verwachten. Dat zouden mensen niet verwachten. De mensen zouden verwachten dat als God gaat kiezen. En verkiezen. Dat God dan in de eerste plaats toch. Toch de invloedrijkste mensen op aarde zou nemen. De presidenten, mensen die in de regering zitten. Mensen die van adel zijn. Mensen die een positie hebben bereikt in de maatschappij. Die intellectueel zijn, onderlegd zijn. Om de rest van de mensheid te leiden. Maar God doet dat niet. God heeft dat niet gedaan tot op de dag van vandaag. Hij neemt nou. Het rare, het evangelie slaat niet aan. Bij de intellectueel. Want intellectueel vindt het alleen maar dwaasheid. Waarbij slaat het wel aan. Bij degene die een zondaar is. Bij de zondaar slaat het aan. Die ontdekt in zijn leven dat hij zelf niet kan. Die ontdekt dat hij een geneesheer nodig heeft. Maar hij denkt dat hij niet ziek is. Ja, die denkt dat hij geen geneesheer nodig heeft. En dat hij het zelf wel kan. Daarom, waar was Christus tijdens zijn leven? Wat werd hem door de intellectuele geestelijke mens, de geestelijke Joods verwezen, de fariseeën en de schriftgeleerden? Waar bevond hij zich onder? Onder hoeren en de tollenaars. Hij is een vriend van hoeren en tollenaars. Waarom? Een hoer hoef je nooit te overtuigen dat ze in zonde leeft. Een tollenaar die afperst en die geld achterover drukt, die hoef je nooit te overtuigen dat hij iets doet wat niet kan, wat niet door de beugel kan. En die zit aan de zonde vast. Elke zondaar die verslaafd is, die weet dat hij verslaafd is. En dat het niet goed is. En dat hij dingen doet tegen zijn wil in. Ja. En die heeft Christus nodig. Die vindt ook Christus. Die ontdekt ook dat Christus een kracht is. Een kracht Gods is tot behoud. En in hem een kracht te vinden is. En God zoekt die mens op. Om het wijze in de maatschappij. In de maatschappij eigenlijk te beschamen. Met het dwaze beschaamt hij de wijze. Met het zwakke onder de mensen beschaamt hij de sterke. Met het verachten waar de wereld eigenlijk zijn neus voor ophaalt. God maakt geen verschil tussen de mens. En juist die mens heeft hij op het oog. En die mens zoekt hij op. Dat deed Christus. En dat doet hij ook nog steeds in onze tijd. En waarom? Let op, vers 29 hebben we gelezen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Daar gaat het om. Als de mens later ooit voor Gods troon komt te staan. Met allemaal. Alle verlosten tezamen. Uit alle roepingen tezamen. Dan zal er geen één zijn die gaat roemen in zichzelf. Is er niet één bij die zegt, ja, maar ik heb ook het nodige eraan bijgedragen dat ik hier sta. Nee. In de verlossing heeft de mens geen enkele hand. Geen enkele invloed. Het is allemaal maar genade. Meer is het niet. Het is bijzonder als je alle religies met elkaar gaat vergelijken, al die godsdiensten. Dan kom je tot de ontdekking dat al die godsdiensten komen met één belangrijk ding overheen. En ook als ze het evangelie van de christendom, het evangelie van Christus gaan verdraaien tot een horizontaal evangelie. Tot een evangelie van werken. Wat ontdek je dan eigenlijk in al die religies, al die godsdiensten die prediken maar één ding. Ja, jij als mens moet wat gaan doen hoor. Je moet allemaal wat gaan doen. Je moet allemaal gaan werken. Je moet je allemaal hervormen. Je moet alle goede werken tentoon gaan spreiden. Daar zijn alle religies eigenlijk gelijk in. Je moet zelf gaan presteren. In jezelf gaan zoeken. Maar in het evangelie van Christus, wat hier tentoon wordt gespreid, daar hoef je helemaal niets te doen. Het is alleen maar genade. De mens hoeft niets te doen voor zijn verlossing. Hij hoeft alleen maar aan te zeggen op wat God gedaan heeft. De mens moet als ware, de mens kan maar niet wennen aan het idee dat iemand zegt, het is al volbracht. Daar kan de mens maar niet aan wennen. Dat vind je heel moeilijk. Het is al volbracht. Je hoeft alleen maar dat te aanvaarden. En ervoor te danken. Dat is het enige. Daarom, omdat je voor Christus mag danken, die het volbracht heeft, is het allemaal uit hem. Het is genade, vers 30. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, Christus Jezus is voor ons geworden, in de eerste plaats wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, omdat zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roemen in de Heer. Christus in de eerste plaats voor ons wijsheid. Goddelijke wijsheid. Hij heeft ons verlicht. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons de ogen geopend door zijn geest. Dat we het ontdekten. Dat hij er was. We hebben ontdekt in ons leven die kracht Gods. Zodat we hem konden aanvaarden. Dat is het eerste. Waar het mee begint. We hebben hem aanvaard. Hij heeft met zijn wijsheid is hij ons tegemoet gekomen. Hij moest wat doen. Hij moest ons wijsheid geven. Om dit te ontdekken. Zodat we uit het geloof konden gaan leven. En toen we uit geloof gingen leven, gaat op, de rechtvaardigen zal uit geloof leven. En werden we gerechtvaardigd, eigenlijk uit genade om niet. Ons geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En verder is het heiliging. Heiliging apart zetten. Christus gaat door met zijn verlossing. Hij zet ons apart. En dat is eigenlijk wat verlossing is. Er staat erachter. Eigenlijk is het een optelsom. Hè? Wijsheid plus rechtvaardigheid plus heiliging is verlossing. Het pakket verlossing bestaat uit drie dingen. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging. Dat is wat Christus doet. Als je wil weten, wat is verlossing en hoe geeft verlossing, hoe geeft God dat aan de mens, hoe geeft God verlossing? Nou, in een pakket, en als het pakket dat cadeau gaat uitpakken, bestaat het uit wijsheid in de eerste plaats. Je wordt verlicht, je ogen worden geopend, Gods geest komt je te hulp, je mag Christus leren kennen, de kracht Gods, daarna word je gerechtvaardigd. Uit geloof. En ik lees op, want het is uit geloof tot geloof. Het is uit zijn geloof. Mijn rechtvaardige Christus leefde uit geloof. En is uit geloof tot mijn geloof. Zo word je nog gerechtvaardigd ook. Sta je zonder schuld. En je wordt ook nog geheiligd apart gezet. Tot een goddelijk doel. Dat is wat verlossing is. Voor de toekomst. En wie roemt? Ja, die roemen in de Heer. Ja. Ja. Je staat eigenlijk, we moeten roemen. Dat doen we veel te weinig. Wie roemt, roem in de Heer. Ik zou willen zeggen, roem. We moeten roemen. We moeten over hem spreken. In onze omgeving. Over Christus roemen. Wie roemt, roem in de Heer. Niet in jezelf. Niet in eigen kunnen, eigen kracht. Dat doet heel de wereld om je heen. Dat we het wel zullen kunnen. En kunnen kennen. En dat we de wereld wat beter kunnen maken. Een betere wereld. Enzovoort. Vrede op aarde. Weet ik het allemaal. Nee. Wij roemen in Christus. Hij zal het allemaal doen. En zo maken we hem groot. En dan wijzen we op hem. Het evangelie. Een kracht Gods. Tot behoud. Amen.